Goedemorgen gemeente. Wat fijn dat u hier allemaal bent. Misschien zijn er ook wel mensen thuis gebleven. Of kijken er mensen mee vanuit hun vakantieadres. Ook een welkom aan u. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar de familie A van Diermen-Koelewijn. Van de Mozartstraat en van deze kerk naar mevrouw E van Diermen van de Groen van Prinsenersino. Dan de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is straks bestemd voor de diaconie. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Dan wordt er op dinsdag 1 juli om 19:30 in deze kerk een informatieavond gehouden voor alle gemeenteleden. Een informatieavond van de commissie Samen op weg naar één kerkgebouw. Want ze hebben een advies uitgebracht aan de grote kerkraad. En willen iets vertellen over de voortgang. En tevens zullen de kerkrentmeesters een presentatie geven van de eerste schetsontwerpen van het gebouw Kostverloren. En we weten allemaal, het wordt warm deze week, maar het zou heel mooi zijn als u er probeert bij te zijn. Het advies van de commissie is te vinden in Scipio onder het kopje nieuws in het menu. En tevens ligt er één exemplaar ter inzage in de hal van de kerk. Succes. In het kader van de kerk is een veilige plek voor iedereen, hebben we als GKBS een gedragscode aangenomen. En deze is verwoord en in beeld gebracht op een poster. De poster wordt gepubliceerd in de Kerkwijzer en op Scipio en hangt op een zichtbare plek in de kerkgebouwen en ook in Kostvloer. Vanavond is er in deze kerk een dienst waarin voorgaat Karen Timmerman en dan is uw organist Jan Hopman. Vanochtend is onze organist Dirk Koelewijn. Er is kindernevendienst voor de kinderen van de groep 1 tot en met 8. En na de ochtenddienst is er gelegenheid om ook koffie of thee met elkaar te drinken in de zaal. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe die we nu zullen vervolgen met het zingen van Psalm 96, de versen 1, 2 en 7. Laten we onszelf proberen stil te maken voor de aanwezigheid van onze God. Laten we stil worden. Ook vanochtend spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader. En van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Laten we onszelf klein maken voor de Heere God. Laten we ons verootmoedigen. Barmhartige God, Vader in de hemel. We willen u danken dat we vanochtend mogen beginnen met liederen. Die iets uitdrukken van dat wat er bij u gebeurt. U bent God. U bent Heer. En u wordt daarom geprezen. En uw naam wordt groot gemaakt. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. Heren, dan komen wij zo samen. En dat is eigenlijk in ons leven een moment dat we daarbij aansluiten. Ook wij, mensen van u, proberen u te loven en te prijzen. En u groot te maken. Heer God, vaak gaat dat heel gemakkelijk, omdat we ons goed voelen, omdat we blij zijn met de dingen die er gebeuren. Maar er zijn ook momenten, en er zijn misschien vanochtend hier ook mensen aanwezig, voor wie dat niet zo makkelijk is. Omdat het leven stokt of afbreekt. Omdat onze gedachten misschien elders zijn. Of omdat we zoveel dingen zien gebeuren dat we het niet meer begrijpen. Heer, we danken u dat we uw gemeente mogen zijn. En dat we elkaar hebben om u toch groot te maken. Want u hebt daar wel recht op. We ontvangen het leven van u. Heer, geef dat onze lofprijzing en onze dank en onze aanbidding u ook mag bereiken. Dat het bij u mag komen. En daarom bidden we om uw genade. Heer, maak ons mensen van u. Mensen die u een glimlach op het gelaat geven. Heer, dat zou mooi zijn. Kom daartoe. Zie ons aan in uw eigen zoon. Uit genade. Amen. Voordat we de dienst vervolgen met het zingen van het lied 443, de versen 1, 2 en 3, wil ik een paar versen lezen uit 1 Petrus 4. We lezen 1 Petrus 4, de versen 7 tot en met 11. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft, Want zo doet u alles tot eer van God. Dankzij Jezus Christus. Aan wie alle eer en macht toekomt. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we de Heer God om een zegen bidden over het openen van het woord. Laten we bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, eigenlijk is het allemaal wel gezegd met het lied dat we zojuist hebben gezongen. Heer, we verlangen naar uw zegen. En we verlangen ernaar dat we mensen worden zoals u dat met ons in gedachten hebt. En dat we, als het weer even gescherpt worden, omdat we dat vaker zo mogen beleven op een zondag in een kerkdienst als dit. Heer, bedankt u voor uw woord. Bedankt u voor de verscheidenheid. En bedankt u ook voor de tekst waar we ons vanochtend mee mogen bezighouden, terwijl het echt niet makkelijk is. Het is misschien een gedeelte dat we snel overslaan, waar we in verzanden. En wellicht kan het soms ook wat langdradig zijn, ook dat wat er straks over wordt gezegd. En toch, zojuist in de consistorie, Heer, u weet dat, werd er gebeden. Dat het niet maar vanzelfsprekend is dat we hier samenkomen, maar dat we echt iets willen ontvangen. Heer, sterk ons hart om ondanks de warmte en ondanks dat wat we misschien meemaken of in het verdere van deze dag hopen te gaan doen, ja, dat we het als een voorrecht mogen beschouwen. Dat we samen zijn gekomen om van u te horen. En kom daartoe met uw geest en wilt u alle momenten gebruiken in deze kerkdienst. Dat we mogen ontvangen, ook mogen ontvangen, naast alles wat we geven. Dat bidden we. Uit genade alleen. Amen. We zijn kinderen vanochtend. Vinden jullie het leuk om even naar voren te komen, of niet? Het is een beetje warm, vinden jullie niet? Of hebben jullie er geen last van? Vind je het wel lekker? Ja? Okay. Ik heb een tas bij me, jongens. En ik heb wat in die tas zitten. Een? Ja, met een lantaarndrager. Maar de lantaarn die is daar. En die zit niet in de tas. Ik heb nog altijd andere dingetjes meegenomen. En ik ben heel erg benieuwd of jullie weten wat erin zit. Ik ga telkens een voorwerp pakken, iets wat in de tas zit. En dan hoop ik van jullie te horen wat het is. Misschien weet je wel wat het is. Of wat je ermee kunt doen. Zullen we dat doen? Nou, dan komt hier de eerste. Ja, een hamer. Dat is makkelijk, hè? En wat kun je met een hamer doen? Ja, spijkers. Hè? Je hebt een spijker en dan sla je een paar keer met die hamer. Een steen kun je ook doen. Ja? Jij breekt stenen met een hamer. Ik heb nog iets bij me. Goed man. Echt goed van jou. Dus dit zet je dan op een flesje bier bijvoorbeeld. Toch? Nou ja, hoe heet dat? Ja. Een fles opener of niet? Ja, hè? Supergoed. Nou, we gaan naar de volgende hoor. Ik heb er nog één. Dus ze worden steeds moeilijker, denk ik. Ja? Ja, een vasthouder voor de barbecue eigenlijk, toch? Dus dat vlees en dan even omdraaien en dan even, toch? En op een gegeven moment is het klaar, haal eraf op bord. Zo. Ja, een kipnugget op tafel leggen. Je kan hem ook zelf nog in je bord en dan zo, toch? Of niet? Of
moet
je
10 keer groot zijn, kan je een mens optillen.
Je kan er ook een mens mee optillen als hij wat groter is. Dat kan ook, ja. Ja, dat kan ook. Dus als iemand niet goed luistert, dan kun je hem hiermee de gang brengen. Ja, dit is, je kunt zoveel met dit soort dingen doen. De volgende, daarvan heb ik een beetje getwijfeld of ik deze wel moet laten zien. Maar kunnen jullie ergens tegen of niet? Ja, ik heb het gevoel...
Ik hou niet van muggen in ieder geval. Ik heb het wel
eens
een keer
bijna een muggenblok. Mag ik dat herhalen wat je nu zegt of niet? Je houdt niet van muggen, zei je. Ja. Ja. Ja, dit vind ik wel een dingetje hoor. Wat is dit?
Ik heb het nog nooit gezien.
Nee. Wat?
Ik ben de enige die het
niet heeft. Nee, ja, ik denk dat ik... Ik vind het een beetje... Weet jullie wat een mol is?
Oh, een mol!
Ja.
Een mol,
een meisje. Nee, een mol kan soms in de tuin zitten bij je. Wij hadden een mol in onze tuin en die heeft allerlei gangen lopen graven in onze tuin, in ons gras. En dan zou, ik ga het verder niet uitleggen, maar dit zou een dingetje kunnen zijn waarmee je een mol kunt vangen. Je kunt er mollen mee vangen. Ik heb nog iets bij me. Ja, weet je, ik kwam dit in mijn gereedschapskist tegen. Maar ik heb ook geen idee wat je ermee kunt.
Een Pokémon-engine,
dan verkoop je hem hier en denk je, oh, mijn potje. Ik denk dat er mensen in de kerk zijn die veel handiger zijn dan ik, die het wel weten. Je kan hier aan draaien, denk ik. Dan kun je hem wat scherper zetten. En je kan hier denk ik een slang doorheen doen of zo. Ik heb geen idee. Voor je borbis, ik weet het niet.
Als je een oude tuinslang hebt, kan je die gewoon kapot maken.
Ja, jij bent wel van het kapot maken, of niet? Nou, wij gaan zo meteen. bij ons in de kerk, maar ik denk ook bij jullie, gaan we een verhaal lezen dat je denkt, ja, maar wat is dit? Wat kunnen we ermee? Net als bij dit, wat kunnen we hier nou mee? Je hebt soms in de Bijbel verhalen dat je denkt, ik begrijp er helemaal niks mee. Ik vind het wel mooi, maar wat wil dit verhaal nou zeggen? Nou ja, daar gaan jullie straks denk ik iets over horen. Wij in elk geval wel. We gaan dat straks met elkaar lezen. En we hopen maar dat er uiteindelijk iets uitkomt. Dat we dan toch het gevoel hebben, oké, maar dit kunnen we ermee. Yes? Mag ik jullie heel erg bedanken, want ik vond het heel leuk. En jullie hebben me echt geholpen met dit moment. Zullen we de mollenvanger maar vergeten? Ja, doen we. Oké. Okay. Blijf. Nee. Jij was de lantaarndrager, toch? Ja, hij staat al klaar voor je. Even afmaken, de mol is gepakt. Maar niet met een moller, Clem. Dat gebruik ik toch niet. Nee, ik heb het gewoon met schep gedaan. Net zo luguber, maar... Oh, je krijgt misschien wel last van. Dat ding zwiept een beetje. We gaan lezen uit Ezechiël. En ik stel voor dat we gewoon echt het hele hoofdstuk gaan lezen. Dat is best wel veel... Maar we bekijken gewoon met elkaar wat Ezechiël heeft gezien. En daarna zingen we de versen 1 en 2 van lied 943. Ezechiël 1. Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het Kebar-kanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. Op de vijfde dag van die maand en wel in het vijfde jaar van koning Joachims ballingschap, richtte de Heer zich tot de priester Ezechiël, de zoon van Beuzi, in het land van de Galdeeën bij het Kebar-kanaal. Daar werd hij door de hand van de Heer gegrepen. Dit is wat ik zag. Een stormwind komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde, als wit goud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens. Zo zagen ze uit. Ze leken op mensen, maar ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten, die blonken als gepolijst brons, leken op de hoeven van een kalf. Aan hun vier zijden onder hun vleugels zag ik mensenhanden. De gezichten en vleugels van de vier wezens zagen er zo uit. Hun vleugels raakten elkaar. En omdat ze aan elke kant een gezicht hadden, hoefden de vier wezens zich niet om te draaien als ze zich voortbewogen. Hun gezichten leken van voor op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achter op de bek van een adelaar. Dat waren hun gezichten. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgespreid en raakten die van de wezens aan weerszijden en met de andere twee bedekten ze hun lichaam. Elk van de vier wezens bewoog zich recht vooruit waarheen de geest van God hen ook maar dreef. En ze hoefden zich, waarheen ze ook gingen, niet om te draaien. Ze gingen eruit als iets dat leek op brandende, vurige kolen. Ze zagen eruit als fakkels. Er ging vuur heen en weer tussen de wezens, een gloeiend vuur, en er kwamen bliksems uit het vuur. En zo flitsten de wezens heen en weer als bliksemstralen. Opnieuw keek ik naar de wezens. En ik zag bij elk van de vier een wiel op de grond staan aan de voorkant. De wielen glansden alsof ze gemaakt waren van turquoise en ze hadden alle vier dezelfde vorm. Ze leken op een wiel, midden in een ander wiel. Ze gingen met de vier wezens mee, zonder om te draaien. Hun velgen waren angstwekkend hoog en elk van de vier velgen was afgezet met ogen. Als de wezens zich bewogen, gingen de wielen mee. En als de wezens opstegen van de aarde, stegen ook de wielen op. Waarheen Gods geest hen leidde, daarheen gingen de wezens. Zij volgden de geest en de wielen stegen met hen op, want één en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen. Als de wezens zich bewogen, bewogen ook de wielen. En als ze stil stonden, stonden ook de wielen stil. Als ze van de aarde opstegen, stegen ook de wielen op. Eén en dezelfde geest leidde immers de wezens en de wielen. En boven de hoofden van de wezens was een soort koepel, glinsterend als ijs, angstwekkend. Deze koepel strekte zich hoog boven hun hoofden uit. Daaronder stonden ze. Hun uitgespreide vleugels raakten die van de wezens aan weerszijden en hun twee andere vleugels waren toegevouwen en bedekten hun lichaam. Toen hoorde ik het geluid van hun vleugels. Het klonk als het gebulder van de zee, als de stem van de onzagwekkende, als het rumoer van een mensenmassa, als een dreunend leger. Wanneer ze stilstonden, vouwden ze hun vleugels weer toe. Toen hoorde ik ook het geluid boven de koepel, boven hun hoofd, maar zij zelf stonden stil met toegevouwen vleugels. En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier. En daarboven op die troon zag ik een gedaante, als van een mens. Vanaf wat zijn heupen leken te zijn naar boven toe zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was. En naar beneden toe zag ik iets als vuur omgeven door een stralende gloed. Zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken. Zo zag die gloed eruit. Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de Heer. En toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de grond. Ik hoorde een stem die tegen mij zei, mensenkind, kom overeind, dan zal ik met je spreken. Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer overeind deed komen. En ik hoorde dat er opnieuw tegen mij werd gesproken. Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Tweede schriftlezing, waar we overigens niet heel veel mee doen, met de verkondiging, komt uit 2 Korinthe 12. We lezen daar eenzelfde soort ervaring die ook Paulus heeft gehad, versen 1 tot en met 10, en zingen daarna ook de versen 4 en 5 van het lied van zojuist. Ik word er wel toe gedwongen hoop van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam. Dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen, werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die geen mens kan en mag uitspreken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts laten voorstaan op mijn zwakheden. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik stier ervan af. Want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij bij me wegging. Zijn antwoord was: je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk. Na de verkondiging gaan we zingen het lied Ik bouw op u, lied 445 uit het bundel Hemel hoog, daarvan de versen 1 en 3 na de verkondiging. Gebeten van de Heer Jezus Christus. Er zijn van die teksten in de Bijbel die je liever een beetje links laten liggen. Ja. Er zijn van die teksten die wel heel veel uitleg vergen voor een preek van maximaal 20 minuten. Want ja, heel veel langer mag het ook niet duren natuurlijk. Er zijn van die teksten waarbij je onder het lezen het gevoel hebt dat je in een totaal andere wereld bent beland. En vanochtend hebben we dankzij Bible Basics het programma van de kindernevendienst met zo'n tekst te maken. En ik dacht afgelopen week, nou, laat het maar gewoon eens proberen. Het is een preek met heel veel uitleg, met heel veel raadselachtige beelden en met maar heel beperkt antwoord op de vraag, en wat kan ik hier nu eigenlijk mee in mijn eigen leven? En toch, ook Ezechiël 1, het is een spreken van God en kan door de werkzaamheid van de geest bij ons hart worden gebracht. Goed, wie was Ezechiël? Ezechiël stamde vermoedelijk uit een oud priestergeslacht en dus stond eigenlijk bij de geboorte van Ezechiël al vast dat hij net als zijn vader en zijn opa priester zou worden in de tempel van Jeruzalem. Het loopt echter anders. Tijdens zijn jeugd wordt meer en meer duidelijk dat hij leeft in woelige, onvoorspelbare tijden en het loopt een beetje uit de hand als de koning van Juda, Jojakim was zijn naam, het aandurft om in opstand te komen tegen het grote, machtige Babel. En het gevolg van die opstand is de verwoesting van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel. Het gebeurt in fasen, maar het gevolg is dat ergens in die jaren, en we hebben het dan over de jaren tussen 597 en 586 voor Christus, zeg maar 6 eeuwen voor Christus, de elite van Jeruzalem wordt meegenomen en dat geldt dus ook voor de priesters en voor de jeugdige Ezechiël. Ze worden allemaal meegenomen naar een totaal onbekend land. Nou, het onbekende land is natuurlijk ons Irak. In de buurt van de steden Bagdad en Basra. Zegt u dat nog wat? Misschien kent u die steden nog wel van Saddam Hussein. Of van de Amerikaanse invasie die via Kuwait begon volgens mij. Of van IS, al was dat denk ik allemaal ietsjes noordelijker. En misschien is het zojuist bij de schriftlezing wel opgevallen. Eigenlijk is de tekst sowieso heel precies over de locaties. Het zogenaamde Kebar-kanaal wordt genoemd. En bij dat kanaal op de 5e dag van de 4e maand van het 30e jaar. Ook weer heel precies weergegeven. Opent de hemel zich. En krijgt Ezechiël een visioen van God te zien. Het overkomt hem. Het gebeurt hem. Waarschijnlijk gewoon overdag. En met zijn exacte notering van plaats en van tijd heeft Ezechiël, denk ik, willen aangeven dat het een echte ervaring betrof. Waar niet aan getwijfeld mag worden. Het is haast na te vragen. En misschien waren er ook wel andere mensen bij. En wat ziet Ezechiël? Het visioen begint met een stormwind. Een stormwind die plotseling uit het noorden komt opzetten. Uit het noorden kwam altijd het gevaar voor Israël. En in die stormwind ziet Ezechiël iets dat glanst. Als goud. Als wit goud. En in het midden daarvan, dus in het midden van dat vuur, dat witgouden vuur, neemt Ezechiël 4 levende wezens waar, die er wel eens weer uitzien als mensen, maar tegelijkertijd wel 4 gezichten en 4 vleugels hebben. En die vleugels die raken elkaar. En ik kan er niet over uitweiden, maar dit is tempeltaal. Weet u nog wel van die engelen die ook zo een beetje gebogen stonden? En elk van die 4 wezens is zelf ook weer viervoudig. En de 4 gezichten zijn achtereenvolgens het gezicht van een mens, het gezicht van een leeuw, het gezicht van een stier of een rund en het gezicht van een adelaar. Nou, u begrijpt, die 4 gezichten hebben de mensen en de uitleggers altijd gefascineerd. In de geschiedenis is het tot heel veel verschillende interpretaties gekomen. Ik noem er een paar. De gezichten zouden staan voor de 4 tekens van de dierenriem, de 4 elementen zouden ermee bedoeld zijn. En in de kerkgeschiedenis is ook wel eens het gecombineerd met de 4 evangelisten. Ik denk dat je dat ook wel eens in oude kerkgebouwen tegenkomt. Met de mens zou Matthäus bedoeld zijn en de leeuw zou voor Marcus staan. De stier of het rund zou wijzen op de evangelist Lucas en de adelaar tenslotte op Johannes. Nou, we laten voor nu even rusten. Ik kom er aan het slot nog op terug. Let op. Maar belangrijk is nog wel, de 4 levende wezens in die stormwind, ze vertegenwoordigen enerzijds iets van de aarde, van het beneden, Maar aan de andere kant zijn ze totaal niet aan de aarde gebonden. Ze hebben immers vleugels waarmee ze zelfs hemel naar de hemel kunnen. Dat zijn een soort van tussenwezens. We gaan nog even door. Vier wezens. Met vier gezichten. Alles nemen ze waar. Niets ontgaat hun blik. Anders dan wij hoeven ze niet met hun hoofd te draaien om iets te kunnen zien. En ze hebben ook nog eens vleugels waarmee ze overal kunnen komen. Maar de behendigheid wordt nog het meest versterkt doordat ze alle vier een groot wiel hebben. En dat wiel met angstwekkend grote velgen is ook weer volledig afgezet met ogen. Ogen, overal. En die ogen volgen ieder wezen op de voet. En de tekst benadrukt ook, alle bewegingen gebeuren precies gelijk. Stijgen de wezens op naar de hemel, dan ook de wielen. En dat kan omdat de vier wielen en de vier wezens worden aangestuurd door één en dezelfde geest. Gods geest. En dan is het net alsof de aandacht van Ezechiël naar boven wordt getrokken. Het visioen verplaatst het zo boven de vier wezens en de vier wielen. En Ezechiël krijgt een soort koepel, een gewelf, een uitspansel, doorzichtig en glinsterend als ijs in het vizier. Het doet denken aan Openbaring 4, waar we ook lezen van de glazen zee onder de troon van God. En dat die koepel van ijs of van glas is, dat betekent dus dat je er doorheen kunt kijken. En dat geldt dus ook van God. Ook hij kan er doorheen kijken. God ziet alles. Zijn uitzicht wordt door niets geblokkeerd. Blijkbaar wil God heel precies weten wat er op de aarde beneden allemaal gebeurt. Op dat moment begint Ezechiël plotseling van alles te horen. Het is opvallend, hè? Tot nu toe was alles stil. Nu hoort hij de stem van de vleugels, van de vier wezens. Het is een ontzagwekkend geluid. Het klinkt als het gebulder van de zee, als de stem van een gigantische mensenmenigte. Of als de stem van de ontzagwekkende. En als Ezechiël vervolgens door de glazen koepel heen kijkt, ziet hij iets wat lijkt op een troon. En op die troon zit iemand met de gedaante van een mens. Ezechiël kan de gedaante niet precies aanschouwen. Wat hij wel goed kan zien is de glans die van de gedaante afstraalt. Opnieuw dat wit goud. Vanaf zijn middel naar beneden toe dat glanst als van vuur. Pas op dat moment, als de beelden blijkbaar goed en wel tot Ezechiël zijn doorgedrongen, als hij beseft dat hij zojuist iets van God en van zijn majesteit heeft mogen aanschouwen, dan pas valt hij plat op zijn gezicht. En direct daarop begint God te spreken. Hij zegt, mensenkind, wat doe je nou? Zo ben je niet geschapen. Zo ben je niet bedoeld. Ga staan. Opdat ik van aangezicht tot aangezicht met je spreken kan. En God begint te spreken. En dan staat er, zodra God tot hem sprak, kwam de geest in Ezechiël. De geest zelf deed mij weer op mijn voeten staan en ik hoorde hem die tot mij sprak. Gemeente, in de voorbereiding van deze preek kwam ik tegen dat dit visioen van Ezechiël en dan in het bijzonder het visioen van de vier wonderlijke wezens met die vier wielen, ook wel het visioen van de hemelwagen genoemd, ik kwam tegen dat visioen heel een belangrijke rol speelt in de mystiek, in de Joodse mystiek. En in de Joodse mystiek wordt deze hemelwagen als een voertuig beschouwd dat je meeneemt door alle hemelsferen heen, totdat je uiteindelijk uitkomt bij de woonplaats van de Allerhoogste, uitkomt bij God. En je hem dus volledig kunt aanschouwen. Bij Ezechiël echter, en ik denk dat dat kenmerkend is voor heel veel roepingsverhalen en roepingsvisioenen in de Bijbel, en daarom lazen we ook dat verhaal van Paulus, is het beperkte aanschouwen van God geen eindpunt, maar het is een beginpunt. Het is eigenlijk best opvallend, toch? Zodra tot Ezechiël is doorgedrongen wat hij nu eigenlijk ziet en hoort, en zodra Ezechiël als gevolg daarvan neergeknield ligt voor God, wordt er niet de tijd gegund om lekker in die spirituele ervaring te blijven hangen, om erin te zwelgen? Nee. Hij krijgt gelijk de opdracht van God om te gaan staan, zodat hij geroepen kan worden door God. Ezechiël wordt geroepen. God wil hem gebruiken. Maar waartoe? Waarvoor? Kunnen we daar nu al iets over zeggen? Nou, laten we ons daarvoor nog heel even in Ezechiël verplaatsen. Nog even 5 minuutjes. Ik zei het al, hè? Ezechiël komt uit een oud priestergeslacht. Zijn vaderen hebben altijd in de tempel van Jeruzalem gediend. En in zijn jonge jaren, en probeer je dat in te leven, in zijn jonge jaren was het vanzelfsprekend dat hij hen zou opvolgen. Dan komt er plotseling een vreemd en een vijandig volk uit het noorden op hem af. En wordt de vermoedelijk jonge Ezechiël meegenomen naar het vreemde Babel. 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 Het land waar het eens allemaal begonnen was met zijn volk. Uit dit Mesopotamië was hun aartsvader Abraham eens geroepen. Snapt u wat het doet met zo'n jongen en met zo'n volk? Het gevoel is, Israël is onder de voet gelopen, Jeruzalem is verwoest, de tempel is weg. We zijn weer terug bij af. Wat moeten we hier? Wat moet ik beginnen? En het zal imponerend zijn geweest. Babel, die reusachtige stad, maar ook niet meer de God die je diende en die niet eens afgebeeld mocht worden. Want hier, je loopt de straat op, afbeeldingen overal. Je komt ze overal tegen. En nu kom ik weer even terug bij die 4 wezens, want ik hoorde een uitleg zeggen, in Babel is de mens de koning van het leven. In Babel is de leeuw de koning van de wilde dieren. In Babel is de stier of het rund de koning van het vee. En in Babel is de adelaar de koning van de vogels. Ja, dus, boeien, denkt u nu? Ezechiël krijgt een visioen te zien, waarin hij ziet dat Babel, dat koninkrijk dat er zo groots en zo magnifiek uitziet, een koninkrijk waarin alles dient te bewegen, voortgestuurd wordt, en waar niet voor niets de goden worden voorgetrokken op wagens. Let nu eens op. Kijk goed, Ezechiël. De godengestalte van Babel, het zijn slechts dienaren van de levende God. Het zijn slechts engelen van de God die daarboven troont in de hoogte. En nog iets. Nog iets moet Ezechiël begrijpen, opdat hij zijn volksgenoten kan troosten en kan bemoedigen. Met dat beeld van die hemelwagen, met die vleugels van de engelen waar die iets moeten beschermen, dat, zo gaf ik dat aan, een beetje doet denken aan de tempel. Met dat beeld wil God zeggen, Ezechiël, ook ik heb Jeruzalem verlaten. Ik rij met mijn volk mee de ballingschap in. Ik laat mij als de sprekende niet vastpinnen op een bepaalde plek. Je volksgenoten, ze hoeven niet te wanhopen. Ze hoeven niet te wanhopen in Babel. Ik ben en ik blijf nabij. Jij mag mijn dienaar zijn. Mijn dienaar blijven. En misschien niet in de tempel. Je wordt een profeet. Spreken zul je. Bemoedigen zul je. Totdat de tijden zijn vervuld, de ballingen terug zullen mogen en ik met hem mee zal trekken of hem vooruit zal gaan. Terug naar mijn Jeruzalem. En God roept. Niet om te zwelgen in dat wat je te zien krijgt, maar om te spreken, om te troosten, om te bemoedigen. En waarvan? De machten die zich in onze tijd groot maken, de machten die je kunnen imponeren en tot wanhoop kunnen drijven, in werkelijkheid zijn ze dienaren, soms wat hoogmoedige dienaren. Dienaren van de levende God. En die God, die levende God, die laat zich niet vastpinnen. Nee, die God die vraagt om eerbied, om nederigheid en om ontzag. Want hij trekt met ons de diepte in en hij trekt met ons de diepte door. Amen. Mag ik u alle verzoeken om te gaan staan. Op donderdag 19 juni is in de haven zuster Grietje Koelewijn de Boer overleden. Grietje wordt op 24 november van het jaar 1931 geboren. Tientallen jaren is ze gelukkig met haar man Klaas Koelewijn, die op 8 augustus 2018 overlijdt. De dankdienst voor het leven van zuster Grietje Koelewijn de Boer heeft afgelopen woensdag plaats gehad in de Zuiderkerk. In deze dienst stond Matthäus 11, vers 28 centraal, waar Jezus zegt: kom allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, ik zal jullie rust geven. Aansluitend aan de dienst in de Zuiderkerk, die besloten werd met het eenmaal door Grietje gezongen: wie zijn zij in het witte kleed, waar op de algemene begraafplaats Memento Mori begraven. In ons gebed willen we vragen om Gods troostvolle nabijheid en om zijn steun voor Tineke en Wim en voor hun kinderen Anouk en Tamer. Na een moment van stilte waarin we zuster Grietje Koelewijn de Boer voor Gods aangezicht gedenken, zingen we het eerste vers van het lied Veilig in Jezus' armen. Laten we samen danken en voorbeden doen. In de voorbeden zullen we vanwege het overlijden van zuster Grietje Koelewijn de Boer, haar dochter Tineke en haar gezin gedenken, waarbij we ook zullen bidden voor het herstel van Wim. Wim is geopereerd en kon daarom ook niet aanwezig zijn bij de afscheidsdienst. We zullen ook bidden voor onze wijkscriba Hetty Hoekstra. Inmiddels is bekend geworden dat er schildklierkanker bij haar is geconstateerd. En het is allemaal nog niet helemaal duidelijk, maar de verwachting is wel dat zij behandeling moet ondergaan. Dus we bidden, terwijl alles eigenlijk nog helemaal duidelijk moet worden, we gaan alvast ook bidden om kracht en om moed. Er is ook gebed gevraagd, en dat vind ik heel mooi zoals het hier verwoord is, gebed voor mijn zus, voor Lies Zwaan en ook voor mensen van de groep. Ook een zus. Die samen aangereden zijn door een auto. Mijn zus ligt tijdelijk in de haverkamer 298 wachtend op een operatie die moet ondergaan. En Mengsje is al geopereerd, ligt nog in het ziekenhuis. U hebt er misschien al van gehoord. De laatste zin is op het verkeerde moment ergens zijn. Maar ook samen veel geluk gehad hebben dat het alleen maar botbreuken zijn. Maar hen wacht nog een hele tijd. We zullen ook voor hen bidden. En tenslotte ontving ik het bericht gisteravond van dominee van Staveren over het overlijden van Evie van de Vught. In de leeftijd van 14 jaar. We zullen bidden voor hun gezin, allen daaromheen. Ik weet niet of alle opa's en oma's nog in leven zijn, maar we zullen ook bidden voor hen. En tenslotte, ik zei al tenslotte, maar er is eigenlijk nog wel meer. Volgende week is er een bevestigingsdienst en ook een overstapdienst. We zullen ook bidden voor onze jongere werker Gert-Jan en zijn hele familie. Er is veel te bidden. Ik weet ook niet of het me lukt om alles bij name te noemen. Maar we doen dit ook met elkaar. We zullen de gebeden besluiten met stilte en met het Onze Vader. Laten we danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, we willen u allereerst dank zeggen dat u spreekt. Dat u spreekt en dat u een woord schenkt. En dan begint zo'n preek met, ja, er zijn van die teksten die je liever links laat liggen. Maar als je er dan toch een beetje mee bezig bent, dan zit er zoveel moois in verborgen. En het is maar iets, het is heel beperkt geweest. Maar we willen u ervoor danken. We willen u danken dat u dit aan ons mensen hebt toevertrouwd. Een woord waar we het soms moeilijk mee kunnen hebben. Maar ook een woord dat al eeuwenlang meegaat. En waarvan het niet voor te stellen is dat we het eigenlijk maar zo weinig openen. Heer, vergeef ons. We willen u danken, Heer, voor zo'n jongen. Die alles had gezet op zijn roeping om priester te worden. En die dan plotseling in een heel ander milieu terechtkomt. Allemaal imponerend. En wat moet je? En dat u dan tot hem gaat spreken. En zegt, achter al die grote machten die zich groot maken en zo imponerend lijken. Het beweegt. Omdat ik daarboven sta. Het is mijn geest die verborgen gaat, ook achter de dingen die jij nog onbegrijpelijk vindt. Heer, daar kunnen we ons aan voeden. Want ook in onze tijd, er gebeurt zoveel wat we niet begrijpen. Waarbij we ook telkens weer merken dat als wij er iets over zeggen, dat het dan ook niet helemaal klopt. Wilt u ons helpen? Om te zien dat u boven deze wereld uit torent. En dat u alles ziet. En dat u niet alleen wordt geloofd, maar dat er ook sprake is daarboven van de kramp en van de schreeuw. Vanwege het lijden. En vanwege dat wat er van uw schepping is geworden. Iets daarvan, van het lijden en van de kramp en van het verdriet, delen we op een zondagochtend als dit, ook in de gemeente. Omdat er onder ons mensen zijn waar we van weten en soms ook waar we helemaal niet van weten. Die het ontzettend moeilijk hebben. Heren, we denken aan ja, aan Evi, die, ja, die we hebben moeten loslaten. En dat lijkt me heel pijnlijk, heel moeilijk. Wat een verdriet. Wil te geven dat, dat nu, juist ook nu in deze dagen, iets van uw troost en van de hoop en van het perspectief aanwezig mag zijn. We bidden, Heer, voor de ouders, voor het hele gezin. Ook voor de opa's en oma's. Dragen. Heer God, we willen ook vragen of u bij Hetty wilt zijn. Ze moet al enige tijd leven met die woorden die ongelooflijk plotseling zijn gekomen met de onderzoeken die inmiddels zijn gedaan. En ja, wat we nu denken te weten, Heer, is dat haar behandelingen te wachten staan. Heer, zij heeft ook uw zorg nodig. Uw rust. Maar ook de moed en de kracht. En we danken u, Heer, dat ze dat ook in zich heeft. We danken voor de sterkte. Maar we willen ook alvast vragen of u de behandelingen wilt zegenen. We willen vragen of u bij Lies wilt zijn en bij mensen. Zomaar uit het niets. En dit zijn de gevolgen. En wat staat hem nog veel te wachten? U kent de pijn, het verdriet. En, ja, wilt u erbij zijn? Dat elke dag ook iets van hoop mag geven. Van moed. Het komt goed. En zegen de behandelingen en ook hun lichaam. Schenk kracht. We bidden u voor Gert-Jan. En we danken u, Heer, voor alles wat hij al aan het doen is. En voor zijn gedrevenheid, zijn enthousiasme. Zijn moed. En we hopen dat hij op een hele mooie manier ook het welkom en de gastvrijheid en ook de zegen van u mag ervaren, ook volgende week in die dienst. En geef dat het ook voor andere gezinnen en de overstappers een mooi moment mag zijn. Heer, u ziet er ieder aan. En u beweegt mee. En daar kunnen we uit troosten. En we hopen, Heer, en we bidden u dat het niet alleen bij die wetenschap blijft, maar dat het ook gemerkt mag voelen, ervaren mag worden. Er is een God anders dan de mensen soms, die niet tegenvalt. We maken ons stil. En we willen dingen tegen u zeggen, die leven in ons hart. Vader in de hemel, u bepaalt me nog bij Wim en Tineke en de kinderen. Heer, we willen vragen of u ook bij hen wilt zijn. In het gemis, maar ook in het vele dat er juist in deze laatste paar weken is overvallen. Heer, geef dat in het hoofd van Wim genezing mag plaatsvinden. En dat hij rust mag ervaren. En dat hij mag werken. God is dicht bij mij. Zo bidden we het gebed dat u, Heer Jezus, ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu de collecte plaatsvinden. De kinderen zullen terugkomen. Ook de jongste kinderen kunnen eventueel uit de crèche worden gehaald. En vervolgens zingen we de eerste twee versen van lied 910. Volgens mij een wat ouder lied. Soms groet een licht van vreugde. Iedereen bedankt die heeft meegewerkt aan deze dienst. Dirk, mensen achterin, ook de ambtsdragers. Heb een mooie dag. Sterkt ook voor hen die wat minder goed tegen de warmte kunnen de komende dagen. En ga heen in vrede. En ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met jullie allen.